Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 173 en wij lezen het tweede boek Koningen hoofdstuk 4, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 28 en Psalm 127. Hiervoor gebruiken wij de Wiedeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen terugvinden en beluisteren op onze website. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk. Een tijdsperiode met veel ellende, aangezien alle koningen van Israël en veel van de koningen van Juda God de rug toekeren, maar ook een tijdsperiode van grote profeten. Zo hebben wij al gelezen over Elia en over Elisa, en vandaag lezen wij over enkele van de wonderen van Elisa. En dit in het tweede boek Koningen. In het tweede boek Kronieken lezen wij over koning Achas, koning van Juda, die afgoden aanbidt en vereert, en zo onheil uitstort over Juda. En dan lezen wij ook nog Psalm 127. Maar eerst gaan wij samen bidden, namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 4. De kruik met olie. Op een keer deed de vrouw van een profeet een beroep op Elisa en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven. U weet dat uw dienaar een godvruchtig man was. Nu is de schuldeiser gekomen om mijn twee kinderen als slaven mee te nemen. Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij eens. Wat hebt u in huis? Zij antwoordde: Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruik olie. Toen zei hij: Ga bij uw buren vaten lenen, lege vaten, en vooral niet te weinig. Ga dan naar huis, doe de deur achter u en uw kinderen op slot. Giet dan olie in al die vaten en zet de volle opzij. Zij ging weg en deed de deur achter haarzelf en haar kinderen op slot. Die brachten haar de vaten en zij goot er de olie in. Toen alle vaten vol waren, zei zij tegen haar zoon: Breng mij het volgende vat. Maar hij antwoordde: Er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. Zij ging het vertellen aan de man van God, en hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. Van het overschot kunt u met uw kinderen leven. Elisa en de Sunamitische. Op een dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten. En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tegen haar man: Luister eens, Ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt een heilige man van God is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen. Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten. En hij zei tegen zijn dienaar Gehazi: "Roep de Sunamitische." Hij riep haar en zij kwam. Elisa zei tegen Gehazi: "Zeg tegen de vrouw: u hebt al die moeite voor ons gedaan. Wat kunnen wij nu voor u doen? Kunnen wij voor u een goed woord doen bij de koning of bij de legeroverste?" Maar zij antwoordde: "Ik woon ongestoord tussen mijn volk." Hierop vroeg Elisa: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?" Gehazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen riep hij: "Roep haar." Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: "Volgend jaar, om deze tijd, zult u een zoon aan uw hart drukken." Zij antwoordde: "Och nee, mijn heer, man van God, u moet uw dienares niets voorspiegelen." Maar de vrouw werd zwanger en baarde het jaar daarop rond dezelfde tijd een zoon, zoals Elisa voorspeld had. Toen de jongen groter was geworden, ging hij op een dag naar zijn vader die bij de maaiers was. Opeens riep hij naar zijn vader: "Mijn hoofd, mijn hoofd!" De vader zei tegen een knecht: "Pak hem op en breng hem naar zijn moeder." De knecht nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. Tot de middag zat zij met hem op haar schoot. Toen stierf hij. Zij droeg hem naar boven, legde hem op het bed van de man van God, deed de deur achter zich dicht en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei: "Wees zo goed om me een van de knechten met een van de ezelinnen te sturen. Ik wil dadelijk naar de man van God, maar ik kom direct weer terug." Hij vroeg: "Waarom wil je vandaag naar hem toe? Het is vandaag toch geen nieuwe maan of sabbat?" Maar zij antwoordde: "Tot straks." Zij zadelde de ezelin en zei tegen haar knecht: "Spoor de ezelin aan en rijd aan één stuk door, totdat ik iets zeg." Zo kwam ze bij de man van God op de berg Karmel. Toen de man van God haar in de verte zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: "Kijk, daar komt de Sunamitische. Ga haar vlug tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat, hoe het gaat met haar man en met haar kind." Zij antwoordde: "Het gaat goed." Maar toen zij bij de man van God op de berg gekomen was, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam naderbij om haar weg te duwen, maar de man van God zei: "Laat haar begaan, want een groot verdriet heeft haar getroffen. En de Heer heeft het mij niet laten weten." Toen zei ze: "Mijn Heer, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik u niet gezegd, u moet mij niets voorspiegelen?" Toen zei Elisa tegen Gehazi: "Doe je gordel om, neem mijn stok in je hand en ga er naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. En als iemand jou groet, geef dan geen antwoord. Leg dan mijn stok op de jongen." Maar de moeder van de jongen zei: "Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet van u weg." Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi was voor hen uitgelopen en had de stok op de jongen gelegd, maar deze had geen teken van leven gegeven. Op de terugweg kwam hij Elisa tegen en zei: "De jongen is niet wakker geworden." Elisa trad het huis binnen en vond de jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging de kamer in, sloot de deur en bad tot de Heer. Toen ging hij op het kind liggen, met de mond op zijn mond, de ogen op zijn ogen en de handen op zijn handen, en bleef zo over hem heen gebogen, tot het lichaam van het kind warm werd. Toen kwam hij overeind, liep een paar keer in de kamer op en neer en boog zich weer over het kind. Toen niesde de jongen 7 keer en deed zijn ogen open. Daarop riep Elisa Gehazi en zei: "Roep de Sunamitische." Hij riep haar, en toen ze bij hem kwam, zei hij tegen haar: "U kunt uw zoon weer meenemen." Ze liep op hem af en boog zich op de aarde neer. Daarna nam zij haar zoon op en verliet de kamer. De dood in de pot. Toen er hongersnood in het land heerste, was Elisa weer in Gilgal. Terwijl de leden van het profetengilde bij hem te gast waren, zei hij tegen zijn knecht: "Zet de grote pot op en kook moes voor de profeten." Daarom ging iemand het veld in om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan komkommerachtige vruchten, zijn mantel vol. Thuisgekomen sneed hij ze en deed ze in de pot met moes, zonder te weten wat het was. Men schepte voor de mannen op, maar zodra zij van de moes geproefd hadden, riepen ze uit: "Man van God, de dood zit in de pot." Maar zij konden geen hap meer eten. Maar hij zei: "Haal wat meel." Hij wierp dit in de pot en zei: "Schep nu op voor de mannen en laat hen ervan eten." En werkelijk, wat in de pot zat, was niet schadelijk meer. De broodvermenigvuldiging. Op een dag kwam er iemand uit Baal Salisa. In zijn tas bracht hij voor de man van God van de eerstelingen van de oogst 20 gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei: "Geef de mannen maar te eten." Zijn dienaar antwoordde: "Hoe kan ik dat nu voorzetten aan 100 man?" Maar hij herhaalde: "Geef het de mannen te eten, want zo spreekt de Heer. Zij zullen eten en overhouden." Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 28. Achas afgoderij. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Maar hij deed niet wat de Heer behaagt, zoals zijn vader David gedaan had. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Hij offerde in het Ben-Hinnomdal en hij verbrandde zijn zonen overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. Oorlog met Aram en Israël. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram, die hem overwon, en hem met velen van zijn volk gevangen wegvoerde naar Damascus. Hij werd ook overgeleverd aan de koning van Israël, die hem een grote nederlaag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, liet in Juda op één dag 120.000 personen ombrengen, allemaal weerbare strijders, want ze hadden de Heer, de God van hun vaderen, verlaten. Zikri, een held uit Ephraim, doodde Maaseja, de zoon van de koning, Azrikam, de hofmaarschalk, en Elkana, de plaatsvervanger van de koning. De Israëlieten namen 200.000 vrouwen en zonen en dochters van hun broeders gevangen, behaalden bovendien een grote buit en trokken daarmee naar Samaria. Tussenkomst van de profeet Oded. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Oded genaamd. Toen het leger Samaria naderde, ging hij de stad uit en liep ze tegemoet. Hij sprak: "De Heer, de God van uw vaderen, heeft de Judeërs aan u overgeleverd, omdat hij woedend op hen was. Maar u hebt hen afgeslacht met een wreedheid die ten hemel schrijdt. En nu denkt u de bewoners van Juda en Jeruzalem bovendien nog te kunnen vertrappen als uw slaven en slavinnen. Maar laat u daarmee geen schuld op u. Luister daarom naar mij en laat deze gevangenen die uw broeders toebehoren vrij, want anders zal de toren van de Heer op u neerkomen." Nu traden ook enkele van de voornaamste Ephraimieten op het teruggekeerde leger toe. Azaria, de zoon van Jochanan, Berekja, de zoon van Meselemot, Jechizkia, de zoon van Salom en Amasa, de zoon van Gatlai. Zij spraken hun als volgt toe: "Breng de gevangenen niet de stad binnen. Wij hebben reeds een schuld op ons geladen jegens de Heer, En wilt u onze zonde en onze schuld nog erger maken? Onze schuld is al groot genoeg. Een hevige woede dreigt over Israël los te barsten. Daarom lieten de soldaten ten overstaan van de aanzienlijken en het verzamelde volk de gevangenen vrij en stonden ze hun buit af. Mannen die daarvoor met naam aangewezen waren, gingen naar de gevangenen om ze te helpen. Iedereen die naakt was, gaven ze kleren en schoeisel uit de buit. Ze gaven hun te eten en te drinken en ze zalfden hen. Ten slotte brachten zij hen terug naar hun broeders in Jericho, de palmenstad. En iedereen die niet goed kon lopen, vervoerden zij daarheen op ezels. Daarna keerden zij zelf terug naar Samaria. Verschillende andere oorlogen. Een tijd later liet koning Achas aan de koning van Assur vragen om hem te hulp te komen. De Edomieten hadden Juda opnieuw verslagen en hadden krijgsgevangenen gemaakt. De Filistijnen hadden de steden van de Sephela en de Negeb van Juda geplunderd. En zij hadden Bet-Semes veroverd, evenals Ayalon, Gederot, Soko, Timna en Gimzo, met onderhorige gebieden, en zich daar gevestigd. De Heer had Juda immers vernederd, om Achas, de koning van Juda, te straffen, omdat hij in Juda de tuchteloosheid had bevorderd, en omdat hij tegen de Heer in opstand gekomen was. Maar in plaats van hem te helpen, rukte Tiglath-Pileser, de koning van Assur, tegen hem op en bracht hem in het nauw. Want al had Achas het huis van de Heer en zijn koninklijk paleis en het paleis van de prinsen leeggehaald als gift voor de koning van Assur, het mocht niet baten. Achas diepe val en dood. Zelfs terwijl hij in het nauw gedreven was, kwam koning Achas nog meer in opstand tegen de Heer. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem nog wel verslagen hadden. Want hij dacht, de goden van de Arameese koningen hebben hen geholpen. Wanneer ik offers voor hen opdraag, zullen zij mij helpen. Maar zij werden hem en heel Israël alleen nog maar meer noodlottig. Achas liet al het vaatwerk van het huis bijeenbrengen en het in stukken slaan. Hij sloot de poorten van het huis van de Heer en liet altaren oprichten op elke straathoek in Jeruzalem. In alle steden van Juda liet hij offerhoogten aanleggen om te offeren aan vreemde goden. Zo tergde hij de Heer, de God van zijn vaderen. Verdere bijzonderheden over zijn daden en levenswandel uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Achas ging bij zijn vaderen rusten en werd in de stad Jeruzalem begraven, maar niet in de graven van de koningen van Juda. Zijn zoon Hiskia volgde hem op. Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt. Een bedevaartslied op naam van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken. Als de Heer de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken. Het is zinloos om vroeg op te staan, zinloos om zo laat te gaan rusten. Waarom dat getop voor je dagelijks brood? God schenkt het zijn vrienden in hun slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Stamhouders zijn een beloning van hem. Als pijlen in de hand van een krijger. Zo zijn de kinderen uit uw eerste jeugd. Gelukkig de mens die daar een koker vol van heeft. Hij zal zijn gezicht niet verliezen. Als hij in de stadspoort pleit en het tegen zijn aanklagers opneemt. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 173 en wij hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstuk 4, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 28 en Psalm 127 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van Caesarius van Arles. Let op, geliefde broeders en zusters. Zolang die weduwe olie in haar eigen kruik had, was het niet genoeg voor haar en kon zij haar schuld niet aflossen. Het is waar, broeders. Als een mens alleen van zichzelf houdt, is hij niet genoeg voor zichzelf en lost hij de schuld van zijn zonden niet in. Maar wanneer hij de olie van de liefde begint uit te gieten over al zijn vrienden en buren, ja, over alle mensen, dan pas is hij voldoende voor zichzelf en kan hij zich van al zijn schulden bevrijden. Werkelijk, broeders, zo is de aard van heilige liefde en ware naastenliefde. Zij neemt toe door uitgedeeld te worden, en hoe meer zij aan anderen wordt gegeven, des te overvloediger wordt zij in jezelf verzameld. Als je lichamelijk voedsel wilt geven aan een behoeftige, kun je wat je gegeven hebt niet behouden. Maar als je het brood van de liefde aan 100 mensen schenkt, blijft het toch heel. En al geef je het aan 1000, het vermindert voor jou niet. Sterker nog, als je het aan de hele wereld zou willen uitdelen, zou je er niets van verliezen. Of beter gezegd, niet alleen verlies je niets, maar de winst van allen aan wie je het hebt gegeven, keert in veelvoud tot jou terug. Bijvoorbeeld, je had 1 brood van naastenliefde. Als je het aan niemand gaf, had jij het alleen. Maar als je het aan 1000 mensen gaf, heb je 1000 broden verkregen. Zo groot is het bezit van liefde, dat het voor ieder afzonderlijk geheel blijft en toch onverminderd voor allen kan zijn. Daarom, als je aan anderen hebt gegeven, heb je niets verloren, of beter gezegd, zoals ik al zei, wat je aan anderen hebt geschonken, heb je in 100-voud verworven. Om die reden, geliefde broeders, begrijp dat de weduwe door niets anders van haar schuldeisers werd bevrijd dan door olie. Weet ook dat de katholieke kerk van haar zonden door niets anders is bevrijd dan door de olie van Gods barmhartigheid. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 173. Morgen op dag 174 lassen wij een pauze in het tweede boek Kronieken. Vanaf morgen beginnen wij te lezen in de boeken van de profeten. Zo beginnen wij morgen aan het boek Hosea. Morgen lezen wij dus het tweede boek Koningen hoofdstuk 5. Hosea hoofdstukken 1 tot en met 3 en Psalm 101. Hartelijk bedankt om mee te luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.